We lezen vanavond Romeinen 8, vers 1 tot en met 17.
Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Want hetgeen door de wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat van het vlees is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat van de geest is. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan de wet van God niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Toch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om de zonden wil, maar de geest is leven om de gerechtigheid wil. En indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden.
Gods woordgemeente wordt vanavond bediend vanuit Romeinen 8 vers 11. Romeinen 8 vers 11, daar luidt onze tekst. Indien de geest, dat is de heilige geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij, dat is God de Vader, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. En de tekstgemeente wordt aan de hand van zondag 17 van de Heidelberger Catechismus uitgelegd. Zondag 17 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd, wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Tot zover. Zondag die vanavond voor ons ligt opengeslagen, gemeente, zondag 17, bepaalt ons bij het heilsfeit van Christus opstanding. En ik wil vanavond in de prediking vooral een aspect belichten wat in ieder geval in mijn leven tot een aantal jaren geleden een blinde vlek was. En ik vermoed dat dat ook voor verschillende onder ons geldt. En dat is de rol van de Heilige Geest in de opstanding van Jezus uit de doden. Welke plaats en welke betekenis heeft de Heilige Geest daarin gekregen? En we hopen dat op zo'n manier ook te laten zien vanuit de tekst en vanuit de zondag, dat de vraag waarmee deze prachtige zondag begint, wat nut u ook vanavond zijn volle pond zal krijgen. Het thema waaronder de tekst wordt verkondigd is de levendmakende geest. Het werk van de levendmakende geest in Jezus' opstanding, in ons hart en in ons lichaam. Dus in Jezus' opstanding, dat is het eerste punt. In ons hart, dat is het tweede punt. En in ons lichaam, dat is het derde punt. Dus het werk van de levendmakende geest in Jezus' opstanding, in ons hart en in ons lichaam. Het ligt ook een beetje voor de hand, gemeente, om dit hoofdstuk vanavond open te slaan, omdat het nog niet zo lang geleden aan de orde was op de belijdeniscategorisatie, vooral het tweede deel van hoofdstuk 8. En toen hebben we met een groep jongeren die op dit moment, dit seizoen, belijdeniscategorisatie volgt, vrij uitvoerig er ook naar gekeken. Dat is de eerste reden waarom vanavond ook Romeinen 8 voor ons ligt opengeslagen. Maar niet alleen is dat de reden, gemeente, zoals ik dat net al aanstipte. Ik wil ook graag met u kijken naar de betekenis, de persoon van de Heilige Geest in Jezus' opstanding. Dat komt niet zo heel veel in het Nieuwe Testament naar voren. Er zijn wel een aantal plaatsen, maar een van die weinige plaatsen waar het heel nadrukkelijk aan de orde komt, dat is hier in Romeinen 8 vers 11. Opstanding, de opstanding van de zaligmaker, dan denken wij meteen aan dat machtige moment, vroege morgen van de eerste dag. De week die nog maar net begonnen was en dat de vrouwen arriveren in de hof van Jozef van Arimathea en daar als eerste in de geschiedenis ook de blijde paasboodschap mogen horen. De Heere is waarlijk opgestaan. Hij is hier niet. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Elk jaar wanneer die paaspreek klinkt, dan verwonderen we ons erover met een heilig vermaak over de wijze waarop de zaligmaker zelf opstond uit de doden. Als de triomferende grote levensvorst laat hij het graf verslagen achter zich en ligt de dood gedood in Jezus' graf. Om het leven gebracht door de levende Christus. We zien hem dan ook hoe hij zich opstelt in de kring van zijn discipelen, hoe hij hen ook overtuigt dat hij echt is opgestaan met een waarachtig lichaam. Wie denkt niet aan die geschiedenis, die ontmoeting met Thomas. Dat hij hem als het ware uitdaagt, als hij zegt, kom dan ook maar, overtuig jezelf ervan, betast mijn littekens en zie dat ik werkelijk gestorven en opgestaan ben. We denken dan ook aan de wijze waarop hij verschijnt aan Maria Magdalena, hoe hij haar opzoekt in haar zielsverdriet en zich op een hele tere wijze bekend maakt. Juist in die hoofdstukken staat de persoon van de Heere Jezus centraal en met recht natuurlijk. Iets minder aandacht heeft denk ik de wijze waarop de Vader zijn Zoon opwekt uit de doden. Het is de Vader die zijn Zoon met eerbied gesproken wakker kust. Die eerste dag van de week. We zagen dat vorige week hoe de Heere Jezus zichzelf als kind toevertrouwde. De zorgende handen van zijn vader toen hij die woorden uitsprak. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. God de Vader heeft voorkomen, ik denk aan de woorden van Psalm 16, dat het lichaam van de zaligmaker niet werd aangetast door de macht van de dood. De dood had trouwens ook geen recht meer op dat lichaam. Kon er ook niets mee. Omdat het een heilig lichaam was. Van iemand die zonder schuld en zonder zonde overleden was. Wat dat betreft, gemeente, ik zeg het maar heel menselijk. Wat dat betreft wist de dood ook geen raad. Met het lichaam van één van ons. Jezus uit Nazareth. Maar in die vroege paasmorgen is het ook de hemel die in beweging komt en is het ook de Vader die niet langer kan wachten, maar zijn afspraken na wil komen en daarom ook zijn Zoon wakker kust uit de slaap van de dood. Christus staat op en de Vader wekt de Zoon op. Trouwens, wat is dat ook een machtig iets, gemeente, de opstanding. Stelt u zich even voor dat er geen opstanding van de doden zou zijn. Ik zeg het maar meteen heel kort door de bocht wellicht, maar dan heeft het leven geen zin meer om te leven. Wat stelt het leven dan nog voor? Dan zijn we aan elkaar overgeleverd. Dan moeten we geloven in het vooruitstrevingsdenken van de mensen van deze tijd. Het ideaal dat mensen nastreven dat het alleen maar beter wordt met behulp van de techniek of op een andere manier. We creëren voor onszelf een paradijs in onze gedachten en proberen dat te realiseren, te verwerkelijken. Daar zijn we eigenlijk allemaal zo vaak drukdoende mee. Maar vroeg of laat gaat het mis. Komt er wat doorheen, stropen we op, doen we moeite, zorg en verdriet op. En dan sneuvelen we onze dromen en dan sneuvelen ook onze idealen. Wat als er geen opstanding der doden zou zijn? Dan is er geen hoop, dan is er geen toekomst, dan is er geen verwachting, dan is er geen troost. Dan hebben we elkaar. En als we aan elkaar zijn overgeleverd, gemeente, ja, wat zal er dan gebeuren? Dan wordt het een hel op aarde. Als we het met elkaar moeten rooien. Maar nu, Christus is opgestaan, zegt Paulus, op meer dan één plaats. Hij is als eerste verschenen en hij is ook de eersteling. Dat betekent dat er na hem velen zullen volgen. De opstanding uit de doden tot het leven, tot eer en verheerlijking van God de Vader. Heel nadrukkelijk stelt Paulus hier aan de orde de werking van de Heilige Geest, gemeente. En om dat even ook te plaatsen tegen de achtergrond van Jezus' leven, is het goed om ook ons even in gedachten te roepen de centrale plaats die de Heilige Geest heeft gehad bij Jezus' geboorte. Het waren de woorden van de engel waarmee hij bekend maakte aan Maria dat dat heilige wat uit haar geboren zal worden, Gods Zoon genaamd zal worden, de kracht van de Allerhoogste zal haar overschaduwen, Gods Geest zelf zal haar overschaduwen. Hij weeft in de moederschoot van deze jonge vrouw het lichaam en de ziel van haar kind, Gods Zoon, tot waarachtig mens. Hij bracht Gods Zoon onder ons en maakte hem aan ons gelijk. Ik ben geneigd, gemeente, om nu wel even stil te vallen. Hij, Gods Geest, bracht Gods Zoon onder ons en maakte hem, die in de schoot van de Vader was gezeten, aan ons gelijk. Hij legt hem neer in onze verlorenheid. En hij gaf hem een lichaam, een leven, om ook te delen in ons leven. Om ons leven ook echt uit te leven. De gevolgen van onze zonde, ook aan de lijve te ondervinden. Achter een wenende Jezus. Een hongerende Jezus. Een verdrietige Jezus. Een dorstende Jezus. Een eenzame Jezus. Een beproefde Jezus. Een vervolgde Jezus. Schuilt het machtige werk van God de Heilige Geest, die in staat blijkt te zijn om de Zoon van God zo onder ons te laten leven. Als waarachtig mens. Hij komt daarin tot in ons leven. Tot in ons leven. Dankzij, maar dan ook echt alleen maar dankzij de persoon en het werk van de Heilige Geest, wordt hij aan ons gelijk, met uitzondering van de zonde. Maar voor de rest is hij net als u en ik geweest. Waarachtig mens. Het tweede moment in Jezus' leven is hier bij de opstanding. Dat de Heilige Geest daar ook een centrale rol in vervult. Hij wekt hem op uit de doden, zo zegt Paulus. Laten we dat maar even lezen, gemeente, het eerste gedeelte van vers 11. De geest van degene van God die Jezus uit de doden opgewekt heeft. Het is de geest van God. Gods geest. Die vanuit God. En dus ook met eerbied gesproken met alles wat van God is. Zijn almacht. Zijn heiligheid. Zijn wijsheid. Meeneemt om Jezus staat er met nadruk. Jezus uit de dood op te wekken. Ik heb u meer dan eens al op gewezen, gemeente, als Paulus, maar dat geldt ook voor de andere brieven in het Nieuwe Testament, de naam Jezus gebruikt, dan is dat een verwijzing naar een van ons. Hij is waarachtig mens. Hij heeft dus echt geleefd, daar en toen. Hij heeft Jezus uit de doden opgewekt. En vanaf dat moment is de opgestane Jezus ook totaal anders. Hij verschilt ook radicaal van ons. Ik verwees u net even naar de geschiedenis van Maria Magdalena. Die moest dat ook ondervinden. Toen zij boog voor hem en wilde aanraken, was er het woord van de zaligmaker: raak mij niet aan. Omdat mijn lichaam nu niet meer vastgehouden kan worden. En ik wil dat ook niet meer. Ik ga op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. Zijn lichaam was al toebereid om met dat waarachtige lichaam in de hemel te kunnen zijn. Wat een verschil met een paar dagen geleden. Toen zag Maria Magdalena hem hangend, zoals ieder mens aan een kruis zou hangen. Leidend, met pijn, met smart, met verdriet, psychische pijn. De verlatenheid van God. Hij ervoer dat met zijn lichaam. Maar nu de Heilige Geest Jezus heeft toen laten opstaan uit de doden, is het ook die geest die Jezus radicaal heeft veranderd. Met een waarachtig lichaam, maar wel met een lichaam dat geheiligd is om over enkele weken binnen te schrijden in de hemel. Tussen paas en hemelvaart, gemeente, is het lichaam van de zaligmaker niet meer veranderd. Maar met het lichaam waarmee hij uit het graf kwam, is hij ook de hemel binnen getreden. En met dat lichaam zit hij nu in de hemel. En komt hij terug uit de hemel. Het is de geest van God die dit heeft bewerkt. Herschapen. Machtig is hier ook het werk van de Heilige Geest. Aanbiddelijk trouwens is de machtige werking van de Heilige Geest ook hier op dit moment. Hij die de Heere Jezus uit de doden heeft doen opwekken, op laten staan. Maar het is ook wel de geest van God die dat heeft gedaan. God zelf moest eraan te pas te komen. En in bijzonder de Heilige Geest. Om Jezus uit de doden op te laten staan. Dit gaat boven onze macht, gemeente. Hier kan ook geen engel bij helpen. Dit moet God zelf doen. Wat een verschil trouwens. Tussen zijn geboorte en opstanding. Ik plaats het maar even tegenover elkaar. Ook om de tekst vanavond scherp te krijgen. Toen was de Heilige Geest werkzaam om Gods Zoon tot ons te brengen. Tot in ons leven. Dat stond de Geest van God voor ogen. Toen hij Gods Zoon schiep als mens in de moederschoot, in de baarmoeder van Maria. Maar met de opstanding en met de opwekking van Jezus uit de doden staat Gods Geest een ander doel voor ogen. Hij geeft nu Christus een verheerlijk lichaam met het oog op ons. Opdat wanneer wij door genade straks mogen binnenkomen in de hemel met ons lichaam gelijkvormig zou zijn aan zijn lichaam. Met kerst komt Gods Zoon door Gods Geest tot ons. En vanaf Pasen is het omgedraaid. Is de Geest van God in het werk, in het leven van zondaren, om hun met lichaam en ziel te veranderen naar het verheerlijkte lichaam van de zaligmaker. En dan raak ik meteen, dat wil ik even heel kort aanstippen, ook het derde machtige moment van de Heilige Geest. Namelijk de rol van de Heilige Geest rondom de wederkomst. Is hij niet op dit moment al druk aan het werk met het oog op de wederkomst? In het leven van Gods kerk. Is hij niet de geest die ook ons doet bidden door genade? Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Is hij ook niet die samen met de bruid smeekt en bidt om de vereniging tussen bruid en bruidegom. Opdat wij straks één zouden zijn met God, de drie enigen. Het is de geest van God, zegt Paulus heel nadrukkelijk. Ik kijk even met u weer naar de tekst. Maar het is ook de geest van Christus. Kijkt u maar even met me mee. Dan maken we de stap meteen naar het tweede punt. Er staat in hoofdstuk, in vers 11, indien de geest van degene, de geest van God, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus. Hier staat die andere naam. Eerst was het Jezus, de roepnaam van Gods Zoon. En nu is het Christus, de ambtsnaam van Gods Zoon. Dat doet Paulus' gemeente niet om te variëren. Ja, anders wordt het een beetje eentonig in deze tekst. Ik zeg het maar even gewoon zoals we het misschien zouden kunnen lezen. Nee, Paulus geeft hier een signaal af. Dat doet de Heilige Geest met maar één doel. Namelijk om hem te verenigen met hen. Om Gods Zoon te verenigen met Gods kinderen. Waren niet de woorden van de zaligmaker zelf. Dat het de Heilige Geest is, het weer één is, maar die het ook uit hem zou nemen. En aan u en aan mij zou verkondigen. Die erop uit is om Christus te verheerlijken. In uw, jouw en mijn hart. En daarom alles wat van Christus is, mee te nemen. Uit te stallen, aan te prijzen. Ons hart ervan te overtuigen dat het op Gods voorwaarden, en dat is genade, mogen aannemen om niet. Het is de geest van Christus. Kijk, daarom zegt Paulus ook heel nadrukkelijk, laten we maar even nog een keer kijken, gemeente, naar de tekst. Ik wil vanmiddag, vanavond heel dicht bij dit vers blijven, ook omdat het misschien op het eerste gezicht moeilijk is, maar laten we maar gewoon heel dicht bij het woord blijven, rustig de woorden nalopen. Daar staat, de geest die in u woont, in uw hart woont. Het staat er niet één keer in dit vers, ik lees het maar even. Indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, dat is de eerste keer, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest. En dan komt het opnieuw. Die in u woont. Paulus klemt het als het ware in één. In u woont. En wat ertussen staat, dat is nou precies wat de geest van Christus uitstalt, toepast en ook in ons hart wil uitleggen. In u woont. Gods geest. In u woont. In uw hart woont. We doen dat wel eens gemeente op de catechisatie. Als we het hebben met de jonge mensen over nou ja, wat we allemaal soms aan verkeerde dingen kunnen doen. Dan weten we allemaal wel een aantal dingen te noemen. We hebben allemaal wel een keer gelogen. We hebben ook allemaal wel eens een keertje onze handen gebruikt. Iets gestolen, al is het maar iets kleins. Maar goed, dat is dan wel stelen. Zo komen nog wel een aantal andere dingen op tafel te liggen. En dan kijken we elkaar aan en we durven dat ook wel te zeggen in de groep, omdat we weten, de rest heeft het ook gedaan. Maar als we dan aan elkaar zouden vragen, zeg, de catechisatielokaal hiernaast staat zo'n groot bord, zo'n groot wit bord. Schrijf nou eens op in de groep, hier op het bord, wat je vandaag allemaal dacht. Nou, dat bord blijft leeg. Want dat durven wij, ik ook, niet. Opschrijven wat we allemaal denken. Wat we voelen. Waarover we kunnen fantaseren. Waar we soms ook zelf van schrikken. Dat houden we angstvallig voor onszelf. Nou, jongelui, ik gebruik jou als voorbeeld. Maar ik wil jou vanavond ook eens de troost laten zien. En precies in die vieze wereld van jou en mij. Want dat is een vieze wereld, toch? Lees ik vanavond in Gods woord. Daar wil de geest wonen. Wat jij voor een ander niet weet, wil weten, en ik trouwens ook niet, en u ook niet, daar wil hij wonen. Er staat niet logeren, gemeente. Een paar dagen verblijf. Daar staat ook niet koffie drinken. Dat kunnen we al volhouden, hè? Een koffievisite in de woonkamer. Schijnhoog houden dat het allemaal goed gaat. Maar wonen. Stel je nou eens voor, het wordt bijna vakantie, dat je neefje of je nichtje een week bij jou komt logeren. Ik hoor iemand al bij zichzelf denken, dominee, dat is wel erg lang, een week. Een paar dagen hou ik nog wel vol, maar een week. En over een aantal maanden hebben we de zomervakantie. Stel je nou eens voor dat datzelfde neefje of nichtje 6 weken bij jou komt logeren. Dan ben je niet elke dag vrolijk. Dan ga je niet elke dag leuke dingen doen. Maar na verloop van tijd word je jezelf zoals je echt bent. Nu staat er vanavond, Gods geest gaat in ons wonen om nooit meer uit ons weg te gaan. Wonen. Is dit het enige werk van de Heilige Geest? Nou nee, dat niet. Mag ik het even wat breder trekken, gemeente, ook om wat scherper in zicht te krijgen wat dat betekent in ons wonen. Gods geest klopt een aantal keren in de week bij onze deur. Vandaag 2 keer sowieso in de prediking van het woord. Daar waar het woord open gaat en het woord wordt bediend, daar is Gods geest werkzaam in het midden van de gemeente en gaat geen van ons voorbij. Of je het nu wil weten of niet, maar hij twist met jou en mijn ziel. Hij klopt. Dat leidt ertoe dat sommige mensen ook graag naar het woord van God willen luisteren. Er zijn er onder ons ook die met groot vermaak naar de kerk gaan en toch de Heere niet kennen. Ze hebben lust in het luisteren naar Gods woord. En wat is dat een zegen? Ze staan voor een bijbelse, bevindelijke prediking. Ze horen Gods woord graag. Heel graag. En ze kunnen het ook voor zichzelf en voor anderen uitleggen waar een prediking nou aan moet voldoen. Weet u wie ook graag de beste dominees hoorde? Dat was bijvoorbeeld Agrippa. Herodes hoorde gaarne prediking van Johannes de Doper. Dan zien we iets oplichten, gemeente, van het algemene werk van de Heilige Geest. Die lust en liefde geeft tot Gods woord. Maar de deur blijft dicht. Afgelopen vrijdagavond hadden we tot de beleidingscatechisatie ook over het werk van de Heilige Geest naar aanleiding van Hebreeën 6. Er staat Gods woord, de kracht van het goede woord van God geproefd, gesmaakt. De werking van Gods woord in je hart ervaren. Gave van de geest genoten. En toch afvallig worden. Wonen. Wanneer wonen wij ergens in een huis? Nou, gemeente, dat is toch heel eenvoudig. Zometeen hoopt u terug te gaan naar huis. En als er niemand thuis is en u staat bij de deur, dan is het eerste wat u doet, dat is de sleutel tevoorschijn halen. En je opent de deur. U bent de eigenaar van uw woning. Je verwacht misschien vanavond ook nog wel visite. Mensen die voor het eerst in je huis komen. En als u en ik voor het eerst ergens binnenkomen in de woonkamer, dan kijken we natuurlijk ook even rond. Is het je smaak? Zou jij het zo inrichten of doe je nieuwe ideeën op? Of zeg je misschien uit goed fatsoen, wat ziet het er hier mooi en gezellig uit, maar zou je zelf nooit voor deze meubels en kleuren kiezen? En dat is nu ook het wonen van de Heilige Geest, gemeente. Dat staat in uw hart. Dat betekent dat de Heilige Geest de toegang heeft gekregen tot het hart. en dus ook de eigenaar is geworden van dat hart. Laat het maar even lezen in ons vers. Daar staat: indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij, de geest die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Hij is dus degene die inwoont in het hart en vanaf dat moment ook de inrichting van dat hart bepaalt. Het einddoel wat de Heilige Geest voor ogen heeft, dat zegt Paulus ook letterlijk. Hij heeft maar één doel voor ogen, namelijk uw stervende lichamen levend maken. Met dat doel voor ogen heeft hij intrek genomen in het hart van een zondaar. Voordat ik dit ga uitwerken, gemeente, vraag ik toch even een moment van stilte. Waarom? Heeft u er wel eens bij stilgestaan? Wat voor drempel de Heilige Geest moet overgaan om te willen wonen in een hart zoals uw en mijn hart. Daar waar wij voor terugdeinzen, waar we van walgen, wat ons ontzet en wat ons soms ook gewoon verbijstert, wat er kan leven in het hart van u en mij. Dat weet Gods Geest voordat hij de deur opent. En hij wil binnenkomen. Begrijpt u nou, gemeente, mijn opmerking? Ik vraag een moment van stilte. Eerbied hebben voor wie de Heilige Geest is. Waarin laat hij zich leiden om intrek te willen nemen in ons hart? Is dit niet onbegrijpelijke liefde? Is dit niet wat Paulus eigenlijk steeds wil benadrukken? Het is dus ook de Geest van God die dit wil. Dat achter zijn persoon en achter zijn werk God zelf schuil gaat. En dat hij die twee wil verenigen. Een heilige God en een doemwaardige zondaar. Dat dat zijn liefste werk is. En dat hij met dat doel voor ogen ook binnenkomt in uw en mijn leven. Er zijn onder ons mensen die hebben ergens een vakantiehuisje. En je komt dan maanden niet meer. Zeker in deze tijd van het jaar. Maar als het voorjaar aanbreekt, dan ga je daar naartoe. Misschien heb je ook wel een schuurtje staan bij je vakantiehuisje. De deur is misschien 6-7 maanden niet open gegaan. Als je dan arriveert en je loopt naar je schuurtje met de sleutel in je hand, je doet de deur open, dan is het toch altijd een verrassing wat je zult aantreffen. Misschien wel last van ongedierte. En voor het eerst in maanden gaat de deur open en valt er licht naar binnen. En dan kijk je even rond. Je hebt het in goede orde achtergelaten, maar misschien is het wel bevuild door alles wat er in de achterliggende maanden heeft gehuisd. Nou, dat is het eerste wat de Heilige Geest doet als het hart door hem wordt geopend. Valt er licht vanuit God in ons hart. Het is een wonder, gemeente, dat God dat alleen ziet. Wij zien er maar een glimp van wat God ziet. De rest had hij voor ons verborgen, toch? We zouden dat niet eens overleven. Maar hij trekt daarin. En hij gaat het inrichten. Hij is degene die in dat hart het het verlangen oproept naar hem door wie hij werd gezonden. Het is de geest van Christus die maar één ding wil en dat is dat ons hart gaat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Hij is erop uit om in ons hart, ons wankelmoedig en ongelovig hart, het vertrouwen te werken waardoor we durven te rusten met heel ons hart in de boezem van Jezus Christus. Hij is degene die erop uit is om in ons hart zoveel vertrouwen en geloof te schenken dat wij durven te hopen op de zaligmaker, Jezus Christus. Hij is degene die erop uit is om in ons hart, Paulus zegt het iets verderop in Romeinen 8, hij doorgrondt ons hart en hij bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, ook wanneer wij niet meer weten te bidden gelijk het behoort. Tot in de schuilhoeken van ons bestaan laat hij zijn licht schijnen en dat neemt hij mee in zijn gebed tot hem door wie hij is gezonden. Christus, de geest van Christus. Hij getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat doet hij allereerst door ons ervan overtuigen dat wij ongelijk hebben als het gaat om ons ongeloof. Hij werkt naar twee kanten toe uit dat getuigenis. Hij overtuigt ons ervan dat de zaligmaker het echt meent. En legt ons een ongeloof het zwijgen op door ons te confronteren met voldongen feiten, met heilsfeiten. Zo is de geest van God aan het werk. Hij woont in ons. Hij gaat ook nooit meer weg uit ons. Christus zelf kan voor een tijd zijn aangezicht verbergen. De zaligmaker zelf kan zich terugtrekken, zeker wanneer wij hem bedroeven. Maar het is de geest van God die als die laatste gloeiende kolen onder de ashoop altijd aanwezig blijft. En wanneer het weer wordt gevoed door het woord en wordt aangeblazen door de genegenheid van de zaligmaker, dan ligt zijn werk en daarachter zijn persoon als eerste op. Waar haalt de geest van God de kracht vandaan? Omdat hij God is, gemeente. Dat neemt hij mee in ons hart. Ik maak met u de laatste stap naar het derde punt. Kijkt u maar even met mij mee. Hij werkt ook in ons lichaam. Staat heel nadrukkelijk in hoofdstuk 8 vers 11. Indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij, God, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Er staat heel nadrukkelijk sterfelijke lichamen. Paulus had dat er niet bij hoeven schrijven trouwens, een lichaam. Want een lichaam is altijd stervende. Ons lichaam takelt af. Zo rond ons 19e, 20e levensjaar begint het proces van aftakeling. En wat dragen wij allemaal mee, gemeente, met ons lichaam? Aan afbraak. Wat is er onder ons ook veel verdriet? En veel lijden. Veel ziekte. Veel psychische zorg. Veel psychische moeite. Het klinkt allemaal mee in die uitdrukking sterfelijk, stervende lichamen. Let u er even op dat Paulus hier heel bewust onderscheid maakt. Hij gebruikt hier het woord lichaam ook heel concreet. Ons lichaam, zoals het door God is geschapen, waarmee wij ons bewegen, waarmee we ruiken, waarmee we kijken, waarmee we horen, waarmee we kracht hebben, waarmee we ons werk doen, waarmee je studeert, wat je kan voelen, wat betast wordt, waarin je kunt knijpen. Dat lichaam. En als de Heilige Geest in ons hart gaat werken, dan weet hij dat hij woont in een lichaam dat onderworpen is aan de gevolgen van de zonde. Dan weet hij dat hij intrek heeft genomen in een lichaam buiten het paradijs. Dan weet hij dat hij intrek heeft genomen in een lichaam dat ziek kan worden. Of dat misschien ziek is op het moment als Gods geest daarin gaat wonen. Dan weet hij dat hij dat lichaam eens zal achterlaten in het graf. Dan weet hij dat dat lichaam van u en mij eens wordt neergelegd, omdat het niet meer leeft. Ik zeg het in alle voorzichtigheid, gemeente. Maar wat voor eer heeft Gods geest te halen uit ons lichaam? Als wij met onze ogen ernaar kijken, helemaal niets. Maar het is de geest van God, gemeente. Gods geest. Die ons lichaam niet prijs wil geven. Niet ten prooi wil geven aan het graf en aan de dood. Maar het lichaam geschapen heeft om God te loven. Om bij hem te zijn. Om uit hem te leven. En met heel ons lichaam straks hem te aanbidden. Dat staat hem voor ogen. Hij laat het er niet bij zitten. Bij waar wij vaak gaan zitten. Bij wat we zien. En wat we ervaren. En wat we weten. Ook als het gaat om ons lichaam. Maar het is de geest van God die een hoger doel voor ogen heeft met ons lichaam. Het staat heel nadrukkelijk. Ik wil dat nog een keer met u lezen, gemeente. Zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft. Ook uw stervende lichamen levend maken. Dat staat hem voorover. Op het moment dat Paulus voor het eerst de werking van de Heilige Geest in zijn leven ervoer. En de hemel het zegt, zie hij bid. Is de Heilige Geest aan het werk. Niet alleen om Paulus op de knieën te krijgen. Zodat deze man voor het eerst om genade gaat roepen. Maar heeft de Heilige Geest al op dat moment het hogere doel voor ogen. Dat eens op de jongste dag Paulus met zijn lichaam in een verheerlijkte staat op zal reizen uit het graf. Om zijn God en Koning volmaakt groot te maken. Wat ben je rijk als de Heilige Geest op dit moment al in je hart werkt. Omdat de Geest van God verder kijkt dan dit leven. Maar al met het oog op het eeuwige leven aan het werk is in ons leven. Dan staan we daar bijna bij stille, gemeente. Ook na ontvangen genade. Wat versmallen wij het werk van de Heilige Geest zo vaak tot wedergeboorte, bekering, tot het moment rondom het avondmaal. Maar het is de geest van God. En waar God gaat werken, omvat God heel het leven. Werkt God vanuit ons leven toe naar het leven met hem in de eeuwige heerlijkheid. Dus ook de dragende grond onder Gods kinderen. Wanneer de Heilige Geest gaat werken in hun hart en in hun leven, dan is het ook de Heilige Geest die voor het eerst in het leven een heimwee naar God oproept. Die ons verder doet leren kijken dan alleen de nood van dat moment. De vraag hoe word ik met God verzoend? Maar die in de omgang met de Heer ons ook vertrouwd wilt laten maken met hem. Zodat als wij straks onder de leiding van de Heilige Geest binnenkomen in de hemelse heerlijkheid, ook weten wat ons te doen staat. Wij mogen God in zijn liefde gaan beproeven en onderzoeken. En die liefde is dan geen vreemde liefde. Maar werd al door de Heilige Geest gelegd in het hart. Zodat we smaak kregen naar meer. Daarom is hij aan het werk. Daarom is hij ook aan het werk in onze sterfelijke lichamen. Dan zal het een machtig gebeuren zijn, gemeente, als op de jongste dag de geest van God erop uit wordt gestuurd. Om zoals hij eens de eersteling, de oudste broeder van Gods kinderen, heeft opgewekt uit het graf. Nu al Gods kinderen zal opwekken uit hun graf. Hun lichamen bijeen zal vergaderen. En hun ziel zal verbinden met hun lichaam, opdat zij zich mogen verlustigen in wie de levende God voor hun stervende mensen wilde zijn. Kijk, en daarom kan er ook wel eens heimwee zijn. En zijn er ook momenten in de omgang met de Here dat je door dit leven en over het graf heen mag kijken naar boven. Je moet denken, gemeente, aan een van de laatste gebeden van Augustinus. Hij lag op zijn sterfbed en hij had veel meegemaakt in zijn leven. En er was ook veel aan de hand in zijn tijd. Maar een van de laatste gebeden die deze man bad was: Heere, laat mij sterven. Omdat die man moe was, oud, nee. Opdat ik mag leven. Kijk, dan wordt de orde in het leven omgedraaid. Jij kent de Heer op dit moment nog niet. En als er wat gebeurt in je leven, dan bid je: Heer, laat mij leven, want ik wil niet sterven. Toch? Dan bid je om uitstel. Om genadetijd. Op het moment dat je dan sterft en voor God komt te staan, dan weet je het, het is te laat. Maar waar de Heilige Geest, de Geest van Christus, werkt, daar werkt hij als de bruidswerver. Daar is hij erop uit om ons met ons hart en met onze vergankelijke lichamen voor te bereiden als een volmaakte heilige bruid. En zo straks op de jongste dag ons, wanneer we Christus mogen kennen, voor te mogen stellen aan hem die ons wil mijnen en in wiens armen wij willen liggen. En daarom, ik hoop dat u dat meeneemt ook voor de rest van je leven. Heere, laat mij sterven, opdat ik mag leven. Amen.